Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Psalm 146. Het is de Heer wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En ook het zesde vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. 4 en 6 uit Psalm 146. Luisteren samen, gemeente, naar de wet van de Heere onze God en beleiden dan met Psalm 65: een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65 vers 2, na de lezing van de wet. En dan lezen we samen Hebreeën 4, vanaf vers 12 tot hoofdstuk 5 vers 9. Dus de schriftlezing is uit Hebreeën 4 vers 12 tot 5 vers 9.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaak die bij God te doen zijn. opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, over wie zij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet vereerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En veilig zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.
We willen nu samen de Heere danken, gemeente, dat we hier mogen zijn en bidden om zijn zegen, in bijzonder om de krachtige werking van de Heilige Geest. In de voorbeden gedenken wij zuster Schaap Visser, die nog in het ziekenhuis ligt, en de familie Raukema Duzink, die grote zorgen hebben door de ziekten in dat gezin. Laten we samen bidden. Heilige en heerlijke, almachtige en barmhartige God in de hemel, welk een voorrecht dat we op deze zondagmorgen bij elkaar mogen zijn in uw huis. Een week ligt achter ons waarin er van alles gebeurd is, in het leven van de een dit en in het leven van de ander dat. Maar niemand van ons kan aan het einde van zo'n week zeggen dat wij zo'n gedaan hebben alles wat u van ons vroeg. Heere, wij komen tot u om u onze zonde te beleiden en onze schuld te erkennen. Soms zeggen we dat zo gemakkelijk, of laten we dat een dominee zo gemakkelijk uitspreken. Laten we in oprechtheid en ware verootmoediging voor u zijn vanmorgen, en zo hoofd en hart voor u mogen buigen en om uw vergeving mogen vragen, opdat uit de weg geruimd worden alles wat tussen u en ons instaat. Want hoe zou het vanmorgen tot een goede dienst kunnen worden als al die beletselen en belemmeringen bleven liggen zonder dat u daar de hand aan sloeg en ze wegruimde? Wij beleiden, Heere, de zegen kan alleen van u komen en laten wij die mogen ontvangen. Zoals we hier bij elkaar zijn, jong en oud. Wat een voorrecht dat we als mensen van verschillende levens, ervaringen van leeftijden gezamenlijk hier mogen zijn om dat ene zelfde evangelie te horen dat wij allemaal nodig hebben. Bind dat op ons hart. En open ook ons hart ervoor, opdat er een ware behoefte mag zijn aan uw genade. Dat we onszelf mogen kennen voor uw aangezicht, door de kracht van de Heilige Geest. En zo het woord ook mogen ontvangen. Heere, wees zelf in ons midden tot verheerlijking van uw naam. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vanmorgen in het middelpunt mogen staan. En dat zij geprezen zullen worden om hun bemoeienis met zondaren. Niet wie wij zijn en wat wij doen en wat wij allemaal hebben of niet hebben is het belangrijkste. Maar dat u er bent met uw genade en met uw goedheid. En heren, wij beseffen dat mensen dat elkaar niet kunnen geven. Dat ook een dominee dat niet kan bewerken in de harten van kerkmensen. Maar wij geloven dat u het bent die dat wil geven en daarbij van uw dienstknechten gebruik wilt maken. Laat het zo, Heere, vanmorgen ervaren mogen worden als een heel persoonlijk contact met u. en als uw zorg voor ons. Wij bidden voor alle die hier niet kunnen zijn, de zieken, de bejaarden. En we vragen om uw nabijheid en uw sterkte. Misschien zijn er onder hen ook wel mensen met wie de familie nauwelijks meer contact kan krijgen, omdat ze geestelijk helemaal in de war zijn. Wat een voorrecht dat u ook tot de harten van zulke mensen toegang hebt, Heer Jezus Christus, door uw geest. En laten we samen dan mogen bidden dat ge dat wil doen. En laten we samen ook mogen vragen voor de familie die zulke bezoeken moet brengen en daar misschien soms verootmoedigd in wordt en ook ontmoedigd in wordt, dat ze kracht mogen ontvangen om daarin getrouw en volhardend te zijn. We willen samen ook bidden, Heere, voor zuster Schaap in het ziekenhuis. Wees haar nabij, dat ze u nodig mag hebben en dat ze ook mag ondervinden dat u met haar bezig wilt zijn, naar lichaam en geest beide. En dat wij ook als gemeente in onze gebeden en belangstelling om haar heen mogen zijn. Wees met zuster Raukema Duzink en haar man. Beide hebben ze moeite en zorgen door ziekte. En daaronder vinden kinderen en familie ook de moeite van. Mogen we voor hen bidden om wat ze nodig hebben. In alle onzekerheid en zorg. In alles waar doktoren misschien op dit moment geen raad mee weten, maar waarvan u kunt helpen in uw goddelijke almacht en wijsheid. En vooral vragen we voor hen beiden en allen om hen heen om de overgave en de rust en het vertrouwen dat u nabij wilt zijn en dat u de weg zult effenen. Misschien zijn er hier in deze dienst al mensen die ook de voorbeden nodig hebben zonder dat ze daarom durfden vragen. Mensen in geestelijke nood of in depressie. Jongeren in de strijd met de duivel en met de wereld. Aan wie van twee kanten getrokken wordt. Wij bidden u, barmhartige God, wilt u aan hen allen tezamen en ieder persoonlijk denken. En wilt u op ons allen neerzien. Het kan niet om ons, we beleiden het u. Maar het kan wel om u, om uw vrijmachtig welbehagen, barmhartige Heer. En doe het dan, en geef dan ook vanmorgen een zegen. Dat het woord zo tot ons komt, dat het ons persoonlijk mag raken. Het kan op een preekstoel voor een predikant heel eenzaam zijn. Maar gemeenzaam met u, Heer Jezus Christus, zal er kracht zijn om het woord te brengen. Daarvoor is gebeden in de kerkraadskamer en ook gemeenteleden zullen in stilte daarom gevraagd hebben. We bidden u, Heere God, stel ons tot een zegen, opdat de kracht van u mag uitgaan, bemoediging, ook terechtwijzing en vermaning en alles wat de gemeente nodig heeft om u te mogen kennen en met u te mogen leven. En verlos ons van al het kwade en van de boze. En van alles wat ons van u aftrekt, ook in een heilige kerkdienst. En verheerlijk uzelf. Wees overal waar vandaag het evangelie wordt gebracht. Op zendingsvelden en in evangelisatieposten. Aan zieken, aan gevangenen, aan bejaarden. Hoe zij ook maar de boodschap horen. Laat de kracht van u mogen zijn en vertrouwen op u. We bidden u voor deze wereld met al de zorgen die er zijn. De pest in India, nu daar waar honderden mensen door sterven. Na al de verschrikkingen in Afrika en in Joegoslavië. Heere God, ontfermt u zich over deze aarde en laat uw genade gezocht en gekend worden. Is met alle die het evangelie mogen brengen, ook de predikant van deze gemeente die vandaag elders voorgaat, zegen hem daar en zegen hem hier. We hebben ook gehoord dat er huisbezoeken zijn afgekondigd. Laten er, Heere, goede gesprekken mogen zijn, waarin er een openheid voor elkaar is, maar vooral een openheid naar boven. En waarin misschien ook nog wat aangeknoopt kan worden bij de preken van de laatste tijd. geef wat nodig is, ook aan de ambtsdragers, om de gemeente voor te gaan op een waardige en opbouwende wijze. En wees overal, Heere, waarom uw hulp gesmeekt wordt en waar uw genade ingeroepen wordt. U kent ons in de schamelheid van ons bestaan, in de schande van onze schuld. Maar u kent ons met de liefde van een genadig en barmhartig God. Heere, laten we zo vanmorgen door u gezegend worden. En laat het in ons hart mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Hoor ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uw gemeente uit Psalm 31... de versen 1, 3 en 5, op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijke betaamd. Ai, laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. En ook het vijfde vers, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. Dus 1, 3 en 5... na de dienst der offeranden uit Psalm 31. Na de prediking, gemeente, zingen we uit 97 het zevende vers. 97 vers 7. Dan zal neem ik aan ook de collecte zijn. De tekst voor vanmorgen is uit Hebreeën 4, het 16e vers. We willen dat nog eens samen lezen. Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Gemeente des Heren, dit vers staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat blijkt wel uit dat kleine woordje, het derde dat we in de tekst tegenkomen, laat ons dan. Daar zit eigenlijk in opgesloten het verband met het voorgaande. Laat ons daarom, laat ons in verband daarmee, laat ons op grond daarvan toegaan tot de troon der genade. Ik heb geaarzeld of ik ook de versen 14 en 15 voor vanmorgen tot tekst zou moeten kiezen. Ik zal in elk geval op het verband moeten wijzen. Het slot van het 14e vers luidt, laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat zijn eigenlijk in die drie versen, 14 tot 16, de kernwerkwoorden. Laat ons deze belijdenis vasthouden en in verband daarmee laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Toch heb ik voor dit 16e vers gekozen om daarop vanmorgen alle aandacht te kunnen vestigen. Misschien hebt u deze tekst wel eens horen bepreken op een biddag of in een samenkomst waarin het heel speciaal over het gebed ging. Het was mij toen ik nadacht over de stof voor vanmorgen een behoefte om deze boodschap vanuit 4 vers 16 aan u over te brengen. En het thema voor vanmorgen vanuit de tekst is toegaan tot de troon der genade. Ik wijs u op het verlof daartoe en op de verwachting daarbij. Toegaan tot de troon der genade, het verlof daartoe en de verwachting daarbij. U weet dat de brief aan de Hebreeën heel sterk zich bezighoudt met het hemelse heiligdom. Met de Heer Jezus Christus, die de hemelen is binnengegaan met zijn offer. En als je dan eens nagaat hoe dat hemelse heiligdom in de brief aan de Hebreeën beschreven wordt, dan is er een opmerkelijke overeenkomst met de hemel en de tempel op aarde. Het is eigenlijk zo, gemeente, dat de schrijver van de Hebreeënbrief ons het hemelse heiligdom tekent naar het model van de tempel op aarde. Het is natuurlijk precies andersom. De tempel op aarde is gebouwd naar het model dat aan Mozes op de berg is getoond en dat moet dat hemelse heiligdom zijn. Maar wij weten van dat aardse heiligdom eerst meer doordat dat in het Oude Testament ons beschreven wordt. En zo heeft ook dat woord laat ons toegaan een betekenis die ontleend is aan de oudtestamentische tempel. Want in het Oude Testament wordt voor wat de priesters doen precies datzelfde werkwoord gebruikt. De priesters gaan toe tot het altaar. Dus dat is eigenlijk een priesterlijke bezigheid en een priesterlijke term. Als er staat toegaan tot de troon der genade. Een herinnering aan wat op aarde gebeurde als de priesters hun dienst in het heiligdom vervullen. En u voelt zoals het hier nou vanmorgen staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dan is dat niet meer beperkt tot de priesters, tot die ene stam en die ene stand uit het volk van het Oude Testament, maar dan gaat dat over allen die het evangelie horen, over gelovigen, over mensen die met het evangelie in contact gebracht worden. Dat is het geweldige van deze boodschap. Dat zij allen worden aangesproken en opgeroepen om toe te gaan tot de troon der genade. En dat hangt natuurlijk samen, dat voelt u wel, met het feit dat er staat de troon der genade. In het Jodendom kende men die troon alleen als een troon van gericht en van oordeel. En dat is ook in het Oude Testament heel duidelijk aan de orde. Gods troon is de troon van waar hij als de heilige, als de rechter van hemel en aarde regeert. En van waaruit hij ook het oordeel voltrekt. Maar het wonderlijke is dat nu gesproken wordt over de troon der genade. De kanttekeningen van de Statenvertaling wijzen op het verzoendeksel boven de ark. Die troon der genade waardoor hen als het ware gebruikt om te denken aan het verzoendeksel. En dat betekent natuurlijk dat die troon der genade een troon is waar de Heer Jezus als de hoge priester verblijft. Dat komt ook telkens in deze brief naar voren. Dat de Heer Jezus gezeten is ter rechterhand van God de Vader. En omdat de Heer Jezus met het offer dat u op aarde gebracht heeft daar gezeten is, is de troon van God een troon der genade. De troon waar de middelaar, waar de zaligmaker van God een plaats heeft ontvangen. En ik denk dan ook dat die verwijzing van de kanttekenaren naar het verzoendeksel boven de ark heel terecht is, omdat alleen maar van een troon der genade gesproken kan worden, omdat de middelaar der verzoening daar is. Ware dat niet het geval, dan zou de troon van God alleen een troon van oordeel en gericht zijn. En nu gaat het erom, gemeente, in onze tekst, dat tegen ons vanmorgen gezegd wordt, tegen ons allemaal in de grond van de zaak, dat wij toe moeten gaan tot die troon der genade met vrijmoedigheid. En daar zit natuurlijk een probleem in, die vrijmoedigheid. Hoe zul je nou vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon der genade? Er zijn zo ontzaglijk veel belemmeringen. Er zijn zo ontzaglijk veel moeilijkheden in ons leven. Zorgen, maar vooral ook zonden die tussen God en ons instaan. En hoe zullen wij dan tot die troon der genade kunnen toegaan? Er zullen hier mensen zijn die daar weet van hebben, die dat beseffen. En die daaronder zuchten en die bij zichzelf zeggen, voor mij is die toegang toch eigenlijk een onmogelijkheid. En er zullen misschien ook mensen zijn die daar geen eens weet van hebben, die daar niet bij stilstaan, die daar ook geen zorg over hebben. Eén ding is heel duidelijk, dat we opgeroepen worden om toe te gaan. Ja, maar zult u zeggen, nog eens even dat woordje vrijmoedigheid. Hoe moeten we dat nou vanmorgen verstaan? Wel, gemeente, dat is eigenlijk een wonder in de tekst van vanmorgen. Dat betekent namelijk toch iets anders dan wij er meestal onder verstaan. U weet, vrijmoedigheid is eigenlijk een subjectieve gesteldheid voor ons. U weet, wij zeggen wel eens tegen elkaar, ik heb geen vrijmoedigheid. Zo zullen de ouderlingen het ook wel eens op huisbezoek, als het gaat over de avondmaalsviering, horen. Ik heb geen vrijmoedigheid om avondmaal te vieren. En op allerlei gebieden en terreinen komt dat woord vrijmoedigheid voor als uitdrukking van wat er in ons hart is of wat er niet in ons hart is. Het is, om zo te zeggen, een aanduiding van de persoonlijke gesteldheid van ons hart. Dan mag ik u vanmorgen zeggen dat dat woord in de grondtaal, in het Grieks, ook buiten het Nieuwe Testament, een enigszins andere betekenis heeft. Helaas, de kanttekenaren zeggen niets van dat woord, dus ik kan mij voor mijn uitleg daarop niet beroepen. Maar het is wel in het algemeen aanvaard wat ik nu probeer te verklaren. Vrijmoedigheid is namelijk in het Griekse samenleving het verlof om te spreken in de volksvergadering. Het verlof om het woord te voeren in een vergadering waar je deel van uitmaakt. Zoals bij ons op een bepaald moment er op een kerkraadsvergadering, een vereniging of misschien op een gemeentevergadering door de voorzitter gezegd wordt, u hebt het woord. Dan krijg je daar de gelegenheid voor, dan krijg je daar het verlof voor. En dat gebruik zullen wij vanmorgen in onze tekst ook samen mogen overnemen. Het gaat in die vrijmoedigheid niet in de eerste plaats om de gesteldheid van ons hart. Om of wij voelen dat het kan of dat het mag. Of dat het net niet kan of dat het net niet mag. En met alles wat wij dan aan scala van gevoelens doormaken. Nee, het gaat erom dat in die vrijmoedigheid het verlof gegeven wordt om toe te gaan tot de troon der genade. Dat is het evangelie in onze tekst. Dat vanuit de troon der genade er een boodschap tot ons komt, dat we tot die troon mogen toegaan. En dan voelt u wel, waarom zou dat kunnen en waarom zou dat mogen in het leven van zondige mensen? Waarom zou je hier op aarde naar die troon kunnen verwijzen om te zeggen, denk erom dat u dat niet vergeet, dat dat in uw leven het belangrijkste is, toe te gaan tot de troon der genade. Nou, dan moet ik niet bij beneden beginnen. Dan moet ik niet bij mezelf beginnen. Dan zit het niet in mijn hart waar de vrijmoedigheid ligt, of waar ik de vrijmoedigheid verwerf, of hoe ik daar ook maar mee bezig ben en over denk. Maar dan moet ik naar boven kijken. Uit de troon der genade komt het verlof, komt de toezegging. En in die toezegging ook de aansporing om toe te gaan tot de troon der genade. Dus dat woord vrijmoedigheid moet u vanmorgen in eerste plaats opvatten als het verlof van Gods kant. En dan kom ik dadelijk in de preek toch wel op onze gesteldheid. Hoe wij dat beleven en hoe wij daar tegenover staan. Dus die andere betekenis van vrijmoedigheid komt ook wel aan de orde. Maar het centrale voor vanmorgen, voor u en voor mij is, dat in dat woord vrijmoedigheid het verlof van Gods kant ligt opgesloten. En daarin tegelijk ook de nodiging. Ja, zult u zeggen, hè, want we moeten met elkaar in gesprek zijn vanaf de preekstoel en de kerkbank. En ik moet proberen op datgene wat er nou in uw harten omgaat en hoe u reageert op deze woorden in te gaan. Ja, zult u zeggen, maar hoe komt een mens daartoe? Hoe kan een mens die uitnodiging aanvaarden en op dat woord van verlof ingaan? U voelt wel vanmorgen dat die troon der genade een troon is waarvan het oordeel uitgaat over onze zonde. Dat zullen we heel duidelijk moeten zeggen. En toegaan tot de troon der genade betekent ook altijd dat je iets hebt leren verstaan van wie je bent in jezelf. En van wie je bent hoe tegenover God. En dat je zelf geen recht hebt om toe te gaan tot de troon van Gods genade, maar dat het wonder is dat de Heere je opzoekt, dat de Heere onwaardigen en zondaren, mensen die zoveel tegenwerpingen hebben en zoveel belemmeringen zelf opgeworpen hebben, toch genodigd worden. En zo, gemeente, mag ik dat vanmorgen naar u overbrengen. We kennen elkaar niet of nauwelijks. En zeker niet in de details van onze persoonlijke ervaringen en van onze gesprekken met de Heere God in het gebed. Maar we hebben wel allemaal hetzelfde nodig. Hier vooraan en hier achteraan. De oudste in de kerk en de jongste in de kerk heeft hetzelfde nodig. Dat hij leert toegaan tot de troon der genade. En weet u wat nou eigenlijk het wonder is? Als je het goed verstaat vanmorgen, die troon der genade is dan naar ons toe de trekkende kracht. Het is niet onze activiteit, het is niet onze beslissing, het is niet ons activisme, om het zomaar eens te zeggen, die ons naar die troon toe doet gaan. Ik mag u juist vanmorgen vanuit die troon der genade de trekkende kracht van die troon tekenen. Ik ga even terug naar vers 14. Ik zei, dat moeten we er ook bij hebben. Dan is het zelfs nog anders. Dan is het niet de trekkende kracht van de troon, maar de trekkende kracht van de zoon die in de troon is. Leest u het maar. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Dus Jezus, de hemelen doorgegaan. En ik zal dat nu niet met u lezen, maar in 1 vers 3 en 8 vers 1 staat dat hij daar op die troon gezeten is, aan de rechterhand van de Vader. Dus vanaf de troon trekt de Zoon mensen op aarde om tot hem te naderen. En als wij dan problemen hebben en zorgen kennen, moeten we ook nog eens even kijken naar vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Het is, gemeente, of de schrijver van de Hebreeënbrief dat uit pastorale overwegingen er nog even aan toevoegt. Dat de Heer Jezus weliswaar de hoge priester op de troon is en daarin de overwinnaar van de zonde, de opgestane uit de doden en degene die ten hemel is gevaren, maar dat de Heer Jezus degene is die op aarde is geweest en alles weet wat er in een mensenleven kan gebeuren. Ook weet van alle verzoekingen en van alles waar de duivel je mee sart en waar de Satan je probeert aan zijn kant te krijgen. Hij is onder dat alles doorgegaan zonder te bezwijken en zonder te zondigen. Dat betekent, gemeente, wat is dat een geweldige boodschap. Dat alles wat er in uw hart is als bezwaar om toe te gaan tot de troon der genade. En al datgene wat moeite in het leven brengt en waar wij onder gebukt kunnen gaan, hem bekend is. Dat hij daarvan weet. Wat zou het geweldig zijn als u dat onder woorden kon brengen wat u bezighoudt. Ik noem zo gewoon nog eens een paar dingen. De zorgen van het leven en de zonde van ons hart. Alles waar we op stuiten en waar we eigenlijk geen raad mee weten en waar we niet doorheen komen. Maar vooral ook de moeite en de strijd tegen de Satan om niet in de zonde te vallen. En om de Heere gehoorzaam te zijn zoals we dat gelezen hebben in hoofdstuk 5 vers 9. Dat hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. De zoon in de troon weet ervan. Zo mag ik het vanmorgen zeggen. En zo trekt hij u, roept hij u door dit evangeliewoord vanaf de troon om toe te gaan. En dat hadden deze mensen zo geweldig nodig, gemeente. Want zij verkeerden in een situatie van vervolging en druk. En dat niet alleen. In die druk waren ze bezig geestelijk te bezwijken. Ze raakten, om zo te zeggen, in geestelijke ademnood. Als ik maar een heel gewoon woord mag gebruiken. De geestelijke versukkeling van de kerk zoals die de eeuwen door kan toeslaan. Daar waren zij aan onderhevig. En de schrijver is eigenlijk hun eigen voorganger. Hij zit in de gemeente gevangen om de zaak van het evangelie. Hij kan niet voorgaan in de diensten van deze gemeente. Maar hij houdt een preek op papier. Dat is de Hebreeënbrief. Een preek op papier. En hij weet wat ze nodig hebben. En hij weet waar ze aan lijden en voor welke verzoeking ze staan en dreigen te bezwijken. En dan wijst hij hen op Jezus Christus. Vooral in dit hoofdstuk op dat geweldige dat de zoon in de troon is als de grote hoge priester. En dat daarom de troon een troon der genade is van de levende God. En dan is er maar één manier waarop die mensen geestelijk, mag ik het eens zo zeggen, er bovenop kunnen komen. Eruit geholpen kunnen worden en door de moeite heen kunnen komen. En die ene manier is de weg naar de troon te gaan. Dat is de boodschap die vanmorgen klinkt. En dan moet u het verband tussen 14 en 16 goed leggen. Ik zei, er zijn twee hoofdwerkwoorden in die verse. Dat we die belijdenis vasthouden. Dat is de belijdenis dat we een grote hoge priester hebben. Dat we die niet loslaten, dat we daarvoor uitkomen, dat we dat durven te zeggen. Maar nou voelt u het verband. Je kunt dat met de lippen belijden, je kunt dat met de mond uitspreken, maar daarmee ben je er nog niet. Je kunt die belijdenis dat we een grote hoge priester in de hemel hebben alleen vasthouden als je het geheim kent, het wonder, het voorrecht dat je toegaat tot de troon der genade. Voelt u dat? Mag ik het eens heel gewoon zeggen? Je kunt geweldig goed orthodox zijn. De termen van de schrift en van de confessie gebruiken en naspreken en dan toch die troon daar laten staan zonder dat je toegaat. Waar het vanmorgen om te doen is, voor u en voor mij, is dat we in het vasthouden van die belijdenis, en dat moet, dat is onze roeping, dat is onze taak van Gods wegen, zeker in deze geseculariseerde en verheidenste wereld, maar dat we die belijdenis vasthouden door toe te gaan tot de troon der genade. Mag ik het nou eens vragen, doet u dat? Hoe vaak bent u van de week bij die troon geweest? bent u, mag ik het eens zo zeggen, jongens en meisjes, op weg geweest naar die troon? En misschien gestruikeld? Misschien halverwege blijven staan? Uitgegleden, onderuit gegaan, omdat er zoveel was dat je tegenhield en waarvan je zelf... Wanneer was dat voor het laatst? Of kent u het helemaal niet? En doet u het ook helemaal niet? Mag ik het de jongelui eens vragen? Hoe is dat in jullie leven? Wij waren, mijn vrouw en ik, gisteravond in Nunspeet bij een jeugdgroep van 100 jongeren. En daar hebben we samen nagedacht over leven in de eindtijd. Leven in de eindtijd, je voelt het. Dat is eigenlijk deze tijd met al zijn gevaren en met al zijn moeite. Toen hebben we het er samen over gehad. Of jongeren in de kerk daarop wel aangesproken worden. En of ze daar wel mee bepaald worden of de dominees hen daar als het ware met hart en ziel wel opdrukken. Nou, ik ben al vanmorgen hier. Ik probeer dat hele gesprek dan gelijk maar voor de jongelui hier in Barendrecht. En natuurlijk ook voor hun ouders en grootouders in praktijk te brengen en toe te passen. Zie je dat, wat dat betekent? Of kijk je aan de troon voorbij? Of ben je eigenlijk bezig om je met je rug naar de troon toe te keren? Dat zou wat zijn als een dominee met zijn rug naar de gemeente staat te preken. Dan is die niet waard een dominee te zijn die het woord oog in oog brengt. Zo doe ik. Tot de troon der genade waar onze Heer Jezus Christus is. En vanuit de troon trekt de Zoon ons vanmorgen met dit woord van zijn ontferming. Wat zou het geweldig zijn als je vanmorgen in je ziel gegrepen werd. Onder die twee dingen dat je ziet, ik kan tot God niet naderen van mijzelf en wat mijzelf betreft. Maar er is een weg ontsloten. De vrijmoedigheid ligt niet in mijn hart, ligt niet in mijn levenservaring. Maar de vrijmoedigheid ligt in, hoor je het, het verlof dat de Heere God geeft. En als ik dat nou zeg tegen de jonge mensen, dan zeg ik dat ook tegen de ouderen. Misschien zijn er mensen die zeggen, dominee, ik heb dat wel gekend. En ik weet best waar u over preekt vanmorgen, maar het is vervlakt, het is vervaagd, het is verduisterd, het is allemaal zo ingezonken, de ramen zijn beslagen, de mist hangt over de aarde zoals vanmorgen. Er zijn al ongelukken gebeurd in de vroegte van deze zondagmorgen vanwege de mist. Mag ik u dan vragen, zou daar geen veranderingen kunnen komen? Zou de Heere daar geen raad op weten? Ja, u mag eigenlijk deze preek vanmorgen zien als het zonlicht van het evangelie dat die mist in uw leven doorbreekt. Dat van de ramen wil worden afgehaald, opdat u hem mag zien, de Zoon in de troon. Voelt u de betekenis daarvan, de noodzaak daarvan? Want wie van de troon wegvlucht, wie tot de troon niet toegaat en denkt dat het toch in het leven wel gaat, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes, die zal door de Heer een keer gegrepen worden als het te laat is. Hij zal gegrepen worden om verantwoording af te leggen van alles wat je dan met de rug naar de troon toe hebt gedaan en gezocht in je leven en waarin geen vrede lag. Geen vreugde, geen echte blijdschap. Wat een voorrecht, gemeente, dat in al de omstandigheden waarin wij verkeren, en die kunnen heel verschillend zijn, blij en moeilijk. We hebben samen gebeden voor twee met name genoemde families, maar er zijn nog zoveel andere families met zorgen. De ouderlingen weten daar wel van. Wat een voorrecht dat ik dan vanmorgen de woorden van onze tekst mag doorgeven en mag zeggen, laat ons van het verlof dat God geeft gebruik maken om toe te gaan tot de troon der genade. En nog een keer, U moet het goed zien. Als dat zo tot u komt, dan komt dat tot u in de kracht van de Heilige Geest. Dan is het niet onze doenerigheid en onze activiteit, maar dan is het de kracht van de Zoon door zijn Geest, die dat vanmorgen in ons hart als het ware inhamert, erin laat druppen met zijn liefdevolle hand, en die ons roept en die ons grijpt tot de troon der genade. Dus dat is de verlof. En wat verwacht je dan? Wat mag je dan verwachten? Daar spreekt de tekst ook zo prachtig over. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat is, gemeente, een stukje van de tekst in twee etappes. Moet u eens zien. Twee etappes. Als je deze tekst hoort citeren in een gemeente of in een persoonlijk leven, dan gaat het meestal om het laatste. Om geholpen te worden te bekwamer tijd. Nou, dat staat er ook. Dus dat is ook een werkelijkheid. Daar mag ik ook over preken. Dat zal ik ook doen. Maar u moet dat wat er aan vooraf gaat niet over het hoofd zien. Dat moet u niet vergeten. Want dat is zelfs het eerste. Laat ik eerst toch even iets van dat laatste mogen zeggen. Om geholpen te worden te bekwamer tijd. Daar staat in de grondtaal een prachtig woord. Daar staat een woord dat eigenlijk betekent juist op tijd. Dat bekwamer tijd, dat is juist op het moment dat je het nodig hebt. Ook dit zocht ik na in de kanttekeningen van de Statenvertaling. En dan klinkt dat een beetje ouderwets, maar u zult het toch wel begrijpen. De kanttekenaren zeggen getijdige hulp. Wat prachtig, hè? Dat is hulp precies op tijd. Op het moment dat je het nodig hebt. Er staat een woord dat eigenlijk wil zeggen het uitgekozen, welgekozen moment. Om geholpen te worden op dat moment. Maar daar gaat iets aan vooraf. Daar wil ik nou eerst eens even met u over nadenken. Er staat namelijk op dat wij barmhartigheid mogen vinden en verkrijgen en genade vinden. Dus aan die hulp van God gaat iets vooraf. Of zeg ik dat niet goed? Ik zou een ander beeld willen gebruiken. Die hulp van God op het juiste moment, gemeente, is hulp die, mag ik dat zo zeggen, verpakt is in de barmhartigheid en de genade van God. Voelt u daar wat van? Dat is niet zomaar hulp die even uitgedeeld wordt, puur natuur. Nee, dat is hulp die verpakt is in de barmhartigheid en de genade. Voelt u dat? Dat is een geweldig diepe gedachte. Dat betekent, dat is een hulp die wij niet verdiend hebben. Dat is een hulp waar wij van ons uit geen aanspraak op kunnen maken. Dat is pure genade. Barmhartigheid en genade. En dat zijn twee woorden, gemeente, waar het hart van God in schittert en tot ons komt. Barmhartigheid, dat is Gods bewogenheid. Dat die mensen ziet tobben met zichzelf en met hun zonde. Dat die mensen ziet verdwalen, ziet uitglijden vanwege wat er aan kwaad in hun hart is. En de barmhartigheid wil zeggen dat God daarmee bewogen is. Dat God daar acht op geeft. Dat God raakt in zijn hart. Dat de Heere, mag ik het zo zeggen, daardoor aangedaan wordt. U hebt het wel eens gehoord, het Hebreeuwse woord uit het Oude Testament voor barmhartigheid heeft dezelfde wortel als het woord van de moederschoot. Zoals de moederschoot de schoot is waar het kind groeit. En waar de moeder het kind voelt en met het kind communiceert. In de meest letterlijke en fysieke zin van het woord. Zo is Gods barmhartigheid waar die met mensen bewogen is. Denkt u daar wel eens op? Zoals u hier nou zit. Of zegt u misschien tegen uzelf, ja, dat is voor mijn buurman achter me. Dat is voor mijn opa die kan spreken van de vrezen des Heren. En in wiens leven je dat ook voelt, dat is geweldig. Maar dat mag vanmorgen ook naar u toe. En ik mag naar doopvond wijzen. Ik kan het zo zien op het deksel. Laat de kinderen tot mij komen. Dat is de belofte van het evangelie. Dat de Heere de kinderen hier laat dopen. En in onze kerken overal hangt samen met die barmhartigheid. Met die bewogenheid. Er wordt immers bij de doop wel eens gezongen op Psalm 103, dat hij weet hoe zwak wij zijn en wat van zijn maaksel is te wachten. En omdat hij ons daar al helemaal kent, onze hele levensgeschiedenis peilt, met al zijn zorgen en met al zijn tegenstrevigheid en onwilligheid. God is bewogen met mensen. Toen je moeder je ten doop hield of je vader, toen kwam er in het water van de doop als een teken het bloed van Christus. Om daarin de barmhartigheid van God naar ons toe te brengen als een betuiging. Daarmee is het niet in orde. En daarmee zijn we niet zalig. Daar hebben we geen garantie voor. We hebben wel de belofte op dat we dat zullen kennen. En daaruit zullen zoeken te leven. En ook dat andere woord genade. Dat is de gunst van God voor schuldige mensen. Dat is gemeente, laat ik het heel gewoon zeggen, jongens en meisjes. Dat de Heere de deur niet op slot doet als wij hem achter ons dichtgegooid hebben. Maar dat als je de weg gelopen bent uit het vaderhuis, en dat zijn we van nature allemaal, weggestuurd uit het paradijs, dat de Heere van zijn kant de deur open doet. En dat hij je roept door die open deur en zegt, er is plaats bij mij. Barmhartigheid en genade komen tot ons. In het water van de doop. En daarom mag u erom vragen. En daarom is de preek van morgen niet alleen voor degene die daarvan kunnen getuigen. Gelukkig dat dat gebeurt en als dat gebeurt. En heerlijk is dat als die mensen een duidelijk getuigenis geven. En ik hoop dat dat winnend en wervend mag zijn in deze gemeente. Dat er ouderen, misschien ook jongeren zijn die zo kunnen spreken dat er wat van uitgaat. Maar het is vanmorgen een boodschap voor iedereen. Als u hier vanmorgen te gast in de kerk zou zijn, u bent welkom. Maar ook als gast hebt u deze boodschap van God te horen. En mag u die meenemen om der wille van de Heer Jezus Christus. Opdat we barmhartigheid en genade verkrijgen. Dus nog even, elk beeld gaat natuurlijk mank. En misschien zijn er al wel mensen die zitten... Ja, een beetje vastzitten op dat woord verpakking, hè, van die hulp de bekwamer tijd. Och, neemt u het me dan maar niet kwalijk. Maar voel erin. Die hulp de bekwamer tijd kun je niet zomaar krijgen. Dat is hulp van Gods genade en van Gods barmhartigheid. En je zult die verpakking van die hulp, om zo te zeggen, vanmorgen moeten verstaan. Dus jongens en meisjes, het is niet zo dat ik vanmorgen zeg, bid maar en het komt wel in orde en je krijgt wat je wenst. Het gaat om de waarachtigheid van Gods barmhartigheid en genade. En misschien moet ik het vanmorgen nog wel anders zeggen. Dat u eerst meer op die barmhartigheid en genade gespitst moet zijn, voordat u om die hulp vraagt. Ik zei al, wij gaan gauw naar het eind van de tekst. Dat trekken we naar ons toe en dan zeggen we, zo hebben we het. De Heere doet het in twee fasen. En de eerste fase is de barmhartigheid en de genade. Hebt u dat wel eens gezien? Als u door de Heere geholpen bent op het gebed. Als de Heere in uw leven geweest is met zijn machtige hulp en zijn grote trouw. Hebt u dan ook die verpakking gezien? En het is natuurlijk veel meer dan de verpakking. Maar in de beeldspraak van vanmorgen hebt u dan gezien dat ze ingebed is. In de barmhartigheid en de genade van God. Dat maakt om zo te zeggen die hulp kostbaar. Dat geeft er een eigen karakter aan. Iets dat je nergens anders vindt. Mag ik het eens zo zeggen? Dan komt het niet maar alleen uit Gods hand. Maar dan komt het uit Gods hart. Gods hart van barmhartigheid en genade is het dan waar de hulp uit voortkomt. En dat leert ons gemeente de goede volgorde zien. U weet wel, wij zeggen in het leven wel eens, je moet de prioriteiten juist stellen. Wat is het eerste, wat gaat voorop, wat is het tweede, wat volgt. En die moet je niet door elkaar gooien, want dan wordt het een rommeltje in je leven. Zo is het geestelijk ook. De prioriteit is om zo te zeggen de barmhartigheid en de genade van de levende God. En daar mag je altijd om bidden. In welke omstandigheden ook. Hoe ver je afgeweken bent. Hoe ver je van God afgedreven bent. Ik zeg het vanmorgen tegen iedereen hier. Ook tegen jonge mensen die misschien hier vanmorgen nog zitten, maar met hun hart al afgehaakt hebben. En die bij zichzelf denken, nou als het corvée dadelijk voorbij is van de kerkdienst, dan begint voor mij pas de zondag. Hoor je het? Barmhartigheid en genade, wat je van Gods wegen toegezegd, in de belofte van Gods verbond. En ingebed in die barmhartigheid wil de Heer geven wat we nodig hebben. Hulp op het juiste moment. Mag ik het eens zo zeggen? Ook een typering van onze tijd. U weet, in de zorgsector, in de zorgverlening, wordt er tegenwoordig veel gesproken over zorg op maat. Dat is eigenlijk op zichzelf een hele mooie gedachte. En niet zorgen als confectiewerk of het je past of niet past, maar zorg op maat. Dat is een geweldige gedachte. Nou, je zou de bedoeling van de schrijver kunnen vertalen als zorg op tijd en zorg op maat. Zoals u ze nodig hebt, zoals ze past bij de nood van uw leven. Zoals de Heere vindt dat u dat nodig hebt. En u voelt wel, dat is wat anders dan zoals wij vinden dat we het nodig hebben. Dat moet u vanmorgen goed verstaan. Als ik bij u zou komen en zou vragen, wat hebt u nodig? Dan zou je dit noemen en dat noemen en zus en zo. Als de Heere uw leven zou peilen en doorgronden en zou zeggen, wat hij vindt dat u nodig hebt, dan zou dat er waarschijnlijk heel anders uitzien. U krijgt niet wat u vindt dat u nodig hebt. Maar u krijgt vanuit de barmhartigheid en de genade ingebed daarin wat u nodig hebt. En waar is dat altijd op gericht, gemeente? Dat zult u hopelijk toch verstaan. Dat is altijd gericht op, laat ik het maar heel duidelijk zeggen, de verootmoediging, de vernedering van een schuldig mens voor Gods aangezicht. Dat hij op zijn plaats komt voor de Heer. Dat hij geen grote mond heeft en geen eisen en geen pretentie. Dat hij dat allemaal verliest en afleert. Om te zien wie die is voor Gods aangezicht. Dat is één. En weet u wat bij de Heer het in de tweede plaats opricht? En dat is eigenlijk het climax. Op de verheerlijking van zichzelf. In zijn genade en barmhartigheid voor mensen. En dat mag nou gepredikt worden, zondag aan zondag, ook vanmorgen hier. Dat de Heere in het leven van onzondige mensen zichzelf wil verheerlijken met zijn zorg en met zijn liefde. En dat hij dan wil geven wat je nodig hebt. En dat hij dat wil geven op de maat van uw geestelijk leven. U weet, we zeggen wel eens een keer van iemand dat hij geestelijk te grote schoenen aan heeft. Misschien ook wel eens dat hij geestelijk een te klein pak aan heeft. Dat kan ook. Nou, als de Heer het geeft, dan geeft hij precies op maat. Zoals u het nodig hebt. En dat is nou de belofte. En daarom mag u erom vragen. Laten we toegaan. Gebruikmakend van het verlof dat de Heer geeft. Om hulp te verkrijgen. Op maat en op tijd. En dan moet ik nog één ding wijzen. U voelt aan dat dat moest komen in deze preek, denk ik. Dat ene wat ik erbij zeg is dat je soms eerder moet bidden om het zicht op de barmhartigheid en de genade. En dat dan de hulp daar wel achter komt. Dus dat de barmhartigheid en de genade die je van God nodig hebt, groter gaven zijn dan de daadwerkelijke hulp. Je hoeft ze niet tegen elkaar uit te spelen, ik zeg u dat heel eerlijk. De Heere wil in de concreetheid van het leven, in het zakenleven, in de relatie van man en vrouw, in de moeite met uw kinderen en van kinderen met hun ouders en wat er ook maar is in de gemeente en wat er ook maar is in uw leven, hulp geven op tijd en op maat. Maar nooit buiten de bedding van barmhartigheid en genade. En dat betekent dat je er, nou laat ik het zo zeggen, zoals het wel eens gezegd wordt, aan de ene kant buiten komt te staan. Dat je er buiten valt, omdat je er geen recht op hebt. Maar dat je door Gods goedheid erin gesloten wordt en erbij betrokken wordt met de armen van de goede herder. En in de diepste nood van het schaap tilt de herder het op, jongens en meisjes, je weet het. Je hebt het van jongs af gehoord en legt hij het zelfs op zijn schouder. Hulp te bekwamer tijd. Er zullen hier zeker mensen zijn die daarvan kunnen gewagen dat ze zo op maat en op tijd hulp gekregen hebben van de levende God in de bedding van barmhartigheid en genade. En ik ben al bijna aan het eind van de preek. Dan kom ik nog even terug op dat woord vrijmoedigheid. Want misschien zit u daar toch mee. Als u zo de kerk uitgaat, doet u zegt, ja, waar heeft die dominee nou de vrijmoedigheid als mijn persoonlijke gesteldheid? Hè, als de subjectieve gesteldheid gelaten. Ik had beloofd dat ik daarop terug zou komen. Nu ben ik eraan toe. Mag ik het zo zeggen? Als de Heere van zijn kant het verlof geeft. En je daar zicht op krijgt. Als je zicht krijgt op die twee fasen van het laatste stukje, barmhartigheid en genade, dan werkt de Heere door dat geestelijke zicht, de vrijmoedigheid in de subjectieve zin van het woord. Dan maakt de Heere dat los in je hart. En dan kun je niet tegenstaan, dan moet je het verliezen. Zoals het wel eens zeggen, dan moet je de wapens inleveren. En dan word je een overwonnene. Te sterk is de Heere voor je in al je verzet en al je tegenstand. Ik ben ervoor ingewonnen door de kracht en de genade van de levende God. Want zijn hulp is altijd hulp in de bedding van barmhartigheid en genade. Wat valt er dan veel te vragen? Wat valt er ook veel te danken? Ik hoop dat u dat ook kent. En dat u dat ook kunt. En dat de Heere in dank niet tekort komt. Voor alles wat hij u en mij wilde geven. Gemeente, de situatie in de wereld is moeilijk van de kerk. En we vinden vijandschap om ons heen. En het is om zo te zeggen een geestelijke strijd die we hebben te strijden. En onze jonge mensen hebben het moeilijk. Want ze worden veel meer door de tijdgeest geïnfecteerd en ik zou bijna zeggen vergiftigd dan ambtsdragers in de kerk zich dat maar kunnen indenken, soms ook aan hun vaders en moeders weten. Je neemt dat bacillenspul van vergif mee, zoals je in de samenleving bent. Maar laten we met vrijmoedigheid toegaan. En als je die vrijmoedigheid in de toegang gebruikt, dan hou je ook de belijdenis vast. Dat is om zo te zeggen het uitdragen. Daar wordt u toe geroepen, gemeente. Niet alleen de dominees. Niet alleen de opleiders in Apeldoorn, dat ook. En zij ook. Niet alleen de diaken en de ouderlingen. Daar worden we allemaal toe geroepen. Beste jongen, is jouw vriend misschien een vriend in de wereld? Is dat een jongen zonder God? Heb je hem de belijdenis wel eens voorgehouden? En heeft hij in jouw leven gezien wat die belijdenis betekent? Toegaan tot de troon der genade. En dat dat plaatsvindt ook in een kerkdienst. Dat je daar samen ook wat van beleeft. Dat als het ware in de dienst de hemel open gaat en de Heer je trekt. En dat hij vanaf de troon laat voelen de koorden van zijn liefde. Wat zeg je dan in de kerkenraadskamer? De gemeente was onder beslag. Niet van de dominee, maar van het woord van de levende God. En zo, gemeente, mag het vandaag nog zijn. In alle moeite, in alle tegenspoed. Als je op de fronten staat en de naam en de zaak des Heren moet verhoog houden, al hangt dat gelukkig niet van ons af. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Oude zuster, u weet niet hoe het is en hoe het gaat. Met vrijmoedigheid toegaan, het verlof dat de Heere geeft gebruiken. En bidden om de barmhartigheid en de genade. En zo op tijd en op de maat van uw behoefte, van uw geestelijk leven, rijkdom en armoede geholpen worden. En jij, jongen van een jaar of 18, waar je op school gaat en waar je studeert, en waar je door de week zit en zwerft, je wordt vanmorgen geroepen. De belijdenis vasthouden. We hebben een hoge priester die ons kent en van alles weet. Toegaan tot de troon der genade. En voelt u die samenhang? Je kunt die belijdenis niet vasthouden als je niet toegaat, maar ook omgekeerd. Je kunt niet toegaan met vrijmoedigheid als je die belijdenis niet vasthoudt. Dat is Gods goede boodschap van genade en ontferming. En dan gebeurt het allemaal niet zoals u het graag wil, ook niet zoals ik het graag wil. Maar dat is ook niet nummer 1. Nummer 1 is dat uit het hart van God de barmhartigheid en de genade komt. En dat de Heere dan zijn hand op je schouder legt en zegt, ik zorg voor je. En ik heb je nooit in de steek gelaten, of wel? Ik heb je nooit laten staan als je me nodig had. Als je geroepen en gesmeekt hebt, toegegaan tot de troon der genade. Nee, gemeente, het zijn gelukkig niet meer de oud-testamentische priesters die het alleen nog mogen doen. En het zijn gelukkig ook niet de dominees die het alleen nog moeten doen, al moeten ze wel voorgaan in het gebed. Maar u wordt er vanmorgen allemaal toe uitgenodigd. En dan het allerlaatste. Als je dat nou echt in je leven kent, toegaan tot de troon der genade. Met een beroep op het verlof dat God geeft. En dan de hulp ontvangt. Dan ontvangt u ook de laatste hulp. De uiterste hulp. Of je 65 bent of 85 wordt. Of dat je sterft als je 17 bent. En ik heb bij het sterfbed van een jongen van 17 gestaan. Voor wie ook in het uiterste van zijn leven, met de barmhartigheid en de genade, de hulp kwam uit de hemel. En de deur openging. En hij op tijd en op maat werd geholpen. En wat zal dan sterven zijn? Het ontmoeten van de hoge priester. Van de zoon die zich heeft gegeven voor onze zonde. Nou, het laatste van morgen is, wat verschrikkelijk, als je met zo'n tekst je rug naar de troon keert en het leven ingaat naar de verlorenheid. Keer u om, Gods vriendelijk aangezicht heeft van boven, en ik hoop voor u ook in deze kerkdienst, vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten hoort u het. Ten troost verspreid ook in uw smarten. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, Heere Jezus, bij de Vader in de troon, Heilige Geest, die op aarde in de harten van mensen wil werken. We danken U, de drie-enige God, voor het evangelie, voor de oproep en uw trekkende liefde, voor de barmhartigheid en de genade als de bedding van de hulp precies op tijd en op maat. En we bidden dat we de rijkdom van de tekst in ons leven mogen beleven, dat we het zullen zoeken voor het eerst of opnieuw, als we in de volheid van uw genade leven, dat het in die overvloed ons mag blijven geschonken worden. En als we in de schamelheid en de armoede van ons zondig bestaan ver van u afdrijven, dat u ons trekt en die overvloed laat genieten. We bidden voor de jongeren. We hebben geprobeerd samen vanuit het evangelie in hun leven in te komen. En we vragen, Heere, dat ze toe zullen gaan tot de troon der genade. Als wie ook hier met de rug naar u toe staat, draai hem om. Keer hem in bekering tot u. En heb dank dat er perspectief is voor leven en voor sterven. Zo de Zoon kennen, dan zullen we in het sterven geen vreemde ontmoeten. Maar onze redder die de rechter is. En de rechter die onze redder is. Heren, laten we van dit woord wat uitgaan. Dat we op een goede manier er met elkaar over praten. En dat de dingen van u het hart van het gesprek zijn. En niet wat een dominee er allemaal omheen gezegd heeft. Breng ons ook vanavond samen. Geef ons een hartelijk verlangen om het woord van u te ontvangen. Blijf met uw liefde en genade in ons leven. En vergeef alles wat voor u niet kan bestaan. En trek vooral ook die mensen die zo koud en zo ver en zo vreemd van u leven. We bidden het. Met dank. Aan u de levende God. Amen.
De slotzang is uit 66. Waar ik door ongerechtigheden en haar aan lokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu, u voelt het, nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. En dan God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. Die nimmer mijn gebed heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ontzet. 9 en 10 uit 66.
verheft uw harten tot God en ontvangt biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.